Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis online. Ook een speciaal welkom aan de gasten die vanmorgen aanwezig zijn hier in de kerk of thuis meekijken. In deze dienst zal vanmorgen het sacrament van de doop worden bediend aan Salome Kortleven. En in deze dienst zal onze eigen predikant, dominee Schonewille, voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Ernst Sperger van de Waalbendijk. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen. Uit Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, en ook vers 11. Arwin zal zo dadelijk ook nog een oproep doen met betrekking tot de nacht van het gebed.
Goedemorgen allemaal. Wees niet bang, ik ga vandaag niet de preek doen hoor. Naast dat we vandaag een doopdienst hebben, is ook de zondag ook waaronder Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk, Hulp Vervolgde Christenen en Vredestiemen. In de kerkbanken zijn ook diverse plaatselijke krantjes neergelegd die u uiteraard mee naar huis mag nemen. De vervolgde kerk heeft het zwaar. Vervolging blijft jaarlijks toenemen en hoe meer je daarin verdiept, hoe meer bijzonder je de vrijheid in je eigen land gaat waarderen. Hier kunnen we gewoon, zonder bang te zijn voor een inval of wat dan ook, zoals vandaag de kinderen laten dopen. Laten wij die vrijheid die wij hier hebben benutten om onze broers en zussen te helpen waar we kunnen. Maar hoe kunnen we dan helpen? Open Doors heeft altijd 3 standpunten. Bid, geef en ga. Nu, ja, vandaag kunt u gelijk al 1 van deze 3 punten doen. Want de eerste collecte is namelijk bestemd voor Open Doors. Dus hierbij. Een tweede punt is bidden. En dat is eigenlijk de reden dat ik hier sta. Uiteraard kunt u altijd bidden voor de vervolgde kerk. Maar volgende week vrijdag, op zaterdag, is de nacht van gebed. Hier willen we ook in onze gemeente bij stilstaan. Het is van 8 uur vrijdagavond tot 6 uur zaterdagochtend. Maar u hoeft niet de hele nacht te komen. U kunt ook gewoon een uurtje komen of 2 uur. Ja, wat u maar wilt. En kunt u die avond niet komen, maar wilt u wel graag meebidden, dan liggen bij de uitgang hier in de kerk de gebedsboekjes die we die avond, die nacht gaan gebruiken. Dat zijn deze boekjes. Die kunt u gewoon meenemen. Mensen, besef, gebed is het krachtigste wapen wat wij als christenen hebben. Onderschat nooit de kracht van het gebed. Dus van harte uitgenodigd, we hopen u te zien. En ik zei net, de Open Doors heeft 3 standpunten. Het laatste punt is gaan, het opzoeken van de vervolgde kerk. Persoonlijk kan ik dat iedereen aanraden. Je leert er zoveel van, je wordt ervan opgebouwd, maar let wel op. Je leven verandert compleet. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes hier voor in de kerk, ook jullie die bij je vader en moeder, opa en oma zingen. We zingen nu een lied die je vast wel kent. Ik heb begrepen dat ook nog kort geleden dit lied ook geleerd is op school. Dat zag ik op de website van de school hier, de christelijke basisschool in Ochten. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Laten we dat samen zingen. Nou, je kon wel horen hè, dat ze dat geleerd hebben. Hoorde ik in het bijzonder heel goed zingen. Hè? Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Hey, jongens en meisjes, gemeente, hoe doen we dat nou eigenlijk, hè, de Heer Jezus volgen? Wat is nou eigenlijk een goed leven? Nou, en ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. Er was eens een keer ook een jonge man die ook naar de Heer Jezus ging. En die zei eigenlijk ook van, Heer Jezus, wat is nou eigenlijk het goede leven? En wat vraagt de Heere God nu eigenlijk van mij? Maar ik zie hier een vinger. Hey, weet jij het? Heel goed. Hier zegt een meisje van, dat is dat je de Heer Jezus mag je volgen door ook mensen te helpen en te vertellen over hem. Nou, dat vind ik geweldig. Maar de Heer Jezus die gaf ook aan die man dit antwoord. Ik doe nog eentje aan deze kant. Wat wou jij zeggen? Wat zeg je? Ik niet meer, geeft hem maar niks. Maar ik vind het mooi dat je meedenkt, want dat hoort in de kerk, hè? Meedenken en goed opletten, en dat doen jullie. Hè? En, mooi hoor, dat je zo probeert te reageren. Maar de Heer Jezus, hè, die zei dit tegen die man. Hij zei, u, en hij zegt het ook tegen u, en tegen jou en mij, u zult de Heere God liefhebben met heel je hart, met heel je verstand, met heel je denken, hè, met al je kracht wat in je is. Hè, met je hart en met je ziel, met je verstand en met al je kracht. En hij zei, dat is eigenlijk het belangrijkste gebod. En een tweede, dat wil ik ook graag zeggen, zei de Heer Jezus. Je zult je naaste, hè, die naast je zit, op de bank nu, maar die naast je woont, die naast u werkt, een naaste familielid, de naaste in de kerk, maar ook de verre naaste, die zult u lief hebben, hoe? Als u zelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, dat is eigenlijk de basis, de samenvatting van de Bijbel. Amen. Laten we nu samen zingend bidden of de Heilige Geest die woorden van de Heer Jezus Christus in ons binnenste wil dragen, maar ook dat wij in ons leven die woorden in de praktijk mogen brengen. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Laten we dat samen zingen. Lied 192, vers 1. hopen zometeen Salome lopen. Ook te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. En daarin wordt in een samenvatting verteld wat de doop inhoudt. Laten we dat samen nu lezen. De samenvatting van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie onderdelen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom, zo zegt de Bijbel, zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen, klein te maken en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond van genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo, op die manier worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heilige wil. Zo wil Hij, de Heilige Geest, ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat wij Hem vertrouwen, Hem liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw leven, een Godvrezend leven, wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in die zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan het oordeel in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Als hij zegt, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u. Al hun generaties door. Tot een eeuwig verbond om voor u te zijn tot een God en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden in het Nieuwe Testament. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop voor de gelovigen uit de volkeren in plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en zijn verbond te dopen. De Vader, de Vaders en moeders, de ouders, hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Gemeente, opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we daarom nu zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde, met de zondigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind, Salome, kort leven, in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ik kom nu naar beneden om ook de persoonlijke vragen te stellen aan de doopouders, maar ook om de kinderen te vertellen over de doop. Maar daarvoor is het natuurlijk heel belangrijk dat Salome ook in ons midden komt. Dus daarom willen we nu samen zingen op Psalm 105, vers 5. En dan zien we Salome ook in ons midden komen. Laten we dat samen doen. Zoals je kunt zien zijn hier allemaal kinderen voor in de kerk. Maar wie weet zitten ook kinderen nog in de kerk, bij papa en mama, bij opa en oma. En die mogen natuurlijk ook nu naar voren komen. Dus ik wil vragen, kom naar voren. Kan je goed zien hoe ook Salome gedoopt wordt? Kom maar. Ja, heel goed. Ja, ga je ook maar een beetje zo? Misschien kun je nog een beetje plekje maken voor sommigen. Volgens mij moet dat best lukken. Een plekje maken. Kijk eens, hartstikke mooi dat je er bent. Ja, Nog anderen? Sommigen zijn al hier wat vooraan gaan zitten, ook heel goed. Hè? Nou, hey, jongens en meisjes, vandaag wordt Salome geboren, gedoopt. Die is geboren, dat is al even gebeurd, geleden. En dat kan je ook zien, hoe ze ook alweer gegroeid is. Hè? Na de eerste keer dat ik op doopbezoek was, het was ik al gelijk jaloers op haar grote bos met haar. Dan ben ik natuurlijk al snel jaloers met iemand met veel haar. Maar dat is alleen nog maar mooier geworden, een mooie donkere bos. Maar Salome, hè, die wordt gedoopt. En ik wil eens even aan jullie vragen van, hey, Salome, waar ken je die naam van? Ja? Een kindje van je klas. Ja. Uit de Bijbel. Ja. Ook een kindje uit de klas. Dus er zijn wel meer kinderen die Salome heten. Dus blijkbaar best wel populair. Hier ook nog iemand? Weet iemand iets over Salome? Ja? Baby's worden geboren en die komen uit de buik van de Heere God. Nou, dat vind ik wel heel mooi, want ze komen ook, het leven komt uit de bron. Hè? En God is de bron van het leven. Komt uit de buik van de moeder, maar ik vind het ook heel goed dat je eigenlijk uit het buik van de Heere God, want het zijn wonderen van God. Heel goed. Hé, maar Salome lijkt wel op een bekende koning die je kent. Kennen jullie een koning die een naam heeft die daarop lijkt? Ja? Salomo, heel goed. He, maar jij wil ook wat zeggen. Wil je ook vergeten? Geeft niks. Maar Salomo, koning Salomo. Maar nu heb ik een moeilijke vraag hoor. Een hele moeilijke vraag. Ik snap heel goed dat je dat niet weet. Maar weet iemand ook wat die naam betekent? Salomo of Salome? Wat betekent dat, denk je? Geeft u maar niks als het... Salomo. Ja. En wat die naam betekent? Iemand van de ouders die dat weet? Natuurlijk jullie niet, hè? Want die weten dat wel. Iemand Salomo? Nog een keer? Ik versta het niet. Ik kan het niet helemaal horen. Salomo, die naam betekent vrede. Daar zit vrede in. Salome, de vrede van Zion. En dat is heel mooi. Er is in de Bijbel ook een vrouw, hè, die heel dicht bij de Heer Jezus leefde, die Salome heette. Die was waarschijnlijk de moeder van Jacobus en Johannes. Die heette ook Salome. En zij was een van de vrouwen die ook aanwezig was, hè, die op een afstand ook stond toen de Heer Jezus gekruisigd werd, samen met Maria. Dus dat is Salome, een belangrijk Bijbelse persoon. En die naam betekent vrede. Maar weet je wat nou mooi is? Daarom wilde ik over nadenken. Weet je wat nou eigenlijk dopen is? Dopen is dat de Heere God zijn vrede geeft aan ons. Zonder dat we het hoeven te verdienen. Dat God zijn vrede geeft en dat hij daarin de eerste is. Dus niet dat we eerst heel netjes moeten leven om dan Gods liefde te verdienen, dat we dan pas vrede in ons hart krijgen. Nee, God geeft zijn vrede om niets. God geeft zijn vrede en hij is de eerste. En daarom vind ik het altijd zo mooi als ook in een gemeente de kinderen van de kleine kinderen van de gelovigen worden gedoopt. Maar dan mogen we elke keer zien, waar begint het nou mee? Begint het nou met ons? Nee, het begint met de Heere God. En hij is ook de eerste in het leven van Salome. He, hij biedt ook Salome zijn vrede aan. Dus eigenlijk wel een heel bijzonder moment. Heel bijzonder moment. Ook een moment om heel eerbiedig te zijn. He, en ook nu te kijken en te luisteren wat dat inhoudt. Maar eerst gaan Henrike en David het ja-woord geven. En ik wil vragen of jullie daarom ook willen opstaan van jullie zitplaatsen. Dan ga ik de volgende vragen stellen. Geliefden in de Heere Christus. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan het oordeel, onderworpen zijn, beleidt u dat zij toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, beleidt u dat dat de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kindje, uw vader en moeder bent, groeien in deze bijbelse leer? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder, kort leven, kwist? Ja. Nou, dan mogen jullie naar voren komen. Dan gaan we nu Salome dopen. En als het amen op de doop heeft geklonken, willen wij samen de doopouders en de doopeling Psalm 134, vers 3 toezingen. Salome, Adriana, kort leven. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen, ja, amen. De tekst die je mag krijgen, Salome, bij de doop is deze. Hij is uit Psalm 146, vers 6. De Heere is het die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Hij is het die voor eeuwig de trouw bewaart. Amen. En nu mogen we naar een lied gaan luisteren wat jullie weer gaan zingen. En dat lied, dat is dit jaar en dat kan best wel eens een keer weer veranderen. Maar in ieder geval is dat nu, tijdens deze doopdiensten, Jezus is de goede herder. En we gaan daarnaar luisteren, dus laten we daar samen naar luisteren. Daarna mag Salome, maar ook de kinderen die naar hun eigen ruimte gaan, de kinderen mogen de kerk verlaten. En mag ook weer teruggaan naar de plek waar je zat bij papa en mama. Gemeente, de organist die mocht net spelen. Hij is ermee gestopt. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Nou, dat mochten nu ook David en Henrike doen door ook dat ja-woord te geven. Op de Heere God, op hem is hun vertrouwen het allermeest. En tegelijk doen we het niet op een doordeweekse dag, dat ik hier alleen met hem ben. Maar we doen dat op een zondag, waar de gelovigen ook rondom hen staan. En u bent niet voor niets hier aanwezig om getuige te zijn van een ja-woord. Maar ook om daarmee in uw hart misschien wel opnieuw ja te zeggen tegen uw eigen ja-woord in het verleden. Maar ook bent u hier aanwezig om ook deze mensen te steunen. En ik hoop ook dat zij ook mogen weten dat het ook zo is dat zij ook mogen vertrouwen op u. In hulp, in goede en kwade dagen. En daarom wil ik ook aan u en jou vragen van, zullen wij ook deze mensen, ook dit jonge gezin, ook steunen in het vertrouwen op de Heere God, maar dat ze ook niet beschaamd worden in het vertrouwen op de gemeente. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Mooi. Dan gaan we nu samen in het gebed tot God. En het slot is het dankgebed uit het formulier, maar ook tegelijk willen we bidden om de opening van het woord. Laten we samen bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En dat u ons dit met de heilige doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind Salome, Adriana, kort leven door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed mag worden en meer mag groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar in ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder de enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden mag en zo mag overwinnen. Dan zal zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Vader, wij willen u bidden om uw verdere zegen over deze dienst. U hebt al veel zegen geschonken. Maar wij danken u, Heere, dat u ook nog veel in petto hebt. Als we samen uw woord gaan lezen, als we samen ook mogen luisteren naar de verkondiging van het woord, willen wij u bidden of u ook met de kracht van uw geest, de opstandingskracht van de Heer Jezus, in ons midden bent en ons ook op die wijze een gezegende dienst geeft, omdat wij in die dienst de stem van u mochten vernemen. Vader, wees ons dan genadig. Doe weg alles wat de zegen in de weg staat. Vergeef ons onze zonden van de afgelopen week, van de afgelopen morgen. Heere, zie ons aan in uw Zoon Christus Jezus en was ons in zijn bloed. En verhoor ons gebed. Wees zo bij een ieder van ons hier in de kerk, maar ook bij mensen die thuis met ons verbonden zijn. Wees bij mensen die opnieuw een ja-woord vernieuwden. Wees bij mensen die ook juist zo'n doopdienst als iets moois, maar tegelijk ook als iets pijnlijks ervaren. En u weet, Heere, wat de pijn van hun harten is. Doorgrond en ken hen, Heere. Strek uw handen naar hen uit. Wilt u troosten op een manier zoals u dat alleen kan. Maak hen rijk in Christus. Maak hen rijk door de vrede van zijn geest in hun hart te zenden. We bidden u dit in de vergeving van onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, willen samen lezen uit het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 19. Daarvan lezen we de versen 1 tot en met 19. Handelingen 19, in dat gedeelte gaat het over de bekering van Paulus. Saulus heet hij daar nog. De bekering van Saulus, zo hebben ook de vertalers van de herziene Statenvertaling het ook weergegeven. De versen 1 tot en met 19. Laten we samen luisteren naar het woord. Want afgelopen Pinksteren hebben we gehoord van het symbool van het vuur. Wat veel vertelde over de Heilige Geest, over het symbool van de wind, weet u nog. Maar er zijn ook tegenkrachten. En op deze zondag voor de vervolgde kerk staan we ook stil bij zo'n tegenkracht. Maar tegelijk horen we dat de Heere de sterkste is. Maar eerst dus die tegenkracht. Luister. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zij zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien, en hij at en dronk niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt. En hij, Saulus dus, heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en hij werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Gemeente, we staan stil bij deze bekering en tegelijk ook een roeping van Saulus. En in het bijzonder de woorden uit vers 18. Het slot daarvan wil ik nog 1 keer lezen. Saulus komt dus tot een val. Hij ligt op de grond, maar hij leert weer op te staan. En in het bijzonder staat dat er ook. En hij stond op en werd gedoopt. En Saulus stond op en werd gedoopt. We willen, voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, willen we samen gaan zingen lied 569 uit de bundel Weerklank en daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. Gemeente, wat een zegen. Hè? Als we zo zien, hè, de verschillende groepen kinderen die de kerk, in de kerk aanwezig zijn, naar hun eigen bijeenkomst gaan. Hè? Eerst de allerkleinste, daarna de bovenbouw van de basisschool. En nu ook net weer nog weer anderen. En als ik te denken aan de jongeren die op kamp zijn. Er zijn veel, veel jonge mensen. Hè? Dat betekent dat er ook vaders en moeders zijn. Hè? Dat we ook een gemeente zijn. Hè? Waarin ook groeikracht zit. Dat je zegt van, dank u heren. Dat wij ook met u ook daarom toekomst hebben. Om u, maar u geeft ook. De jongheid geeft ook weer een nieuwe generatie. Laten we hem daarvoor loven en prijzen. Gemeente, we staan vandaag vanmorgen stil bij de bekering van Saulus. Nu kan het zo zijn, gemeente van de Heer Jezus Christus, dat we misschien daar, dat kan hè, dat we daar misschien wat jaloers naar toekijken. Zo'n Saulus-bekering, Paulus-bekering noemen we dat ook wel. Dat spreekt tot de verbeelding. En er zijn mensen die dat ook wel zeggen soms. Van ik wou dat ik dat ook had meegemaakt. Dat ik op een bepaald moment ook het licht zag. En als mij dat ook zou gebeuren, dan zou ik ook gaan geloven. Dan was mijn geloven ook heel vurig. Paulus-bekeringen, ze spreken tot de verbeelding. Paulus-bekeringen, ze vonden vroeger plaats. Maar Paulus' bekeringen, ze vinden ook nu plaats. Ik moet denken aan Sakira. Het verhaal las ik toen ik ook deze dienst aan het voorbereiden was. Ook een dienst, ook in het kader van de zondag dat we stilstaan bij de vervolgde kerk. Die groeide op Sakira in een Pakistaans gezin, moslimgezin, ook een radicaliserend gezin. En ze was het derde meisje dat geboren werd. En omdat het een meisje was, keek haar vader haar de eerste periode van haar leven niet aan, want hij wilde een zoon hebben. En steeds bleef ze dat ook voelen, dat het eigenlijk zo was dat zij helemaal niet gewenst was. Ook later, toen ze ouder was, toen ze een keer met haar vader naar de markt ging, toen ontmoette die vader een vriend en die zei, oh, is dat die dochter waar je in het begin helemaal niet naartoe wilde kijken? Opnieuw ging er zo'n zwaard door haar hart en voelde ze zich ook niet gewaardeerd. Maar daarom wilde ze ook juist ook alles doen om haar vader en moeder ook waardering te geven. En ze was heel trouw, ook in het naar school gaan, onderwijs ontvangen over de Koran. Een ijverige leerling. En op een bepaald moment dacht ze ook, nou ik weet in het bijzonder hoe ik mijn vader en moeder ook trots kan maken. Ik ga me aanmelden voor een zelfmoordmissie. Want als ik dan ook als martelaar ook zal sterven. In de strijd ook tegen christenen en joden, want daar werd ze ook door vergiftigd, dat vijanden waren en dat je die moest doden. Als ik dat doe, dan op een bepaald moment, als dan ook mijn ouders sterven, dan zorg ik dat ik een mooi huis in de hemel voor hen heb, omdat ik als zelfmoordterrorist mijn leven heb gegeven. En zij was zich daarop aan het voorbereiden. Maar toen op een bepaald moment gebeurde er hetzelfde wat ook in Paulus' leven gebeurde. In het leven van Sakira kwam de Heere Jezus binnen. En dat zijn niet zomaar, dat is niet één verhaal. We lezen over meer verhalen, geschiedenissen van mensen in die vervolgde kerk. En de Heere Jezus die openbaarde zich aan haar in een droom. Zij kende de Heere Jezus helemaal niet. Maar in een droom kwam ze een man tegen die haar ook bij een nieuwe naam riep, die haar riep bij de naam Esther. En ze wist ook niet wie dat was. En in die droom vroeg ze ook van wie bent u? En toen zei die man, ik ben de weg, de waarheid in het leven. En dat was de eerste keer dat zij in haar leven ook een ontmoeting had met de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus zorgde ervoor dat zij vanaf dat moment ook op zoek ging en ook tot contacten kwam met christenen. En zij kon meer en meer ook leren, net als Paulus, over wie de Heer Jezus was. Net als Paulus tot bekering kwam, stilgezet, maar daarna had hij nog wel dat onderwijs nodig van Ananias en de discipelen. Dat die geschiedenissen gebeuren op de dag van vandaag. En daarin zien we dat de Heer Jezus, jonge mensen, de sterkste is. Met alle tegenkrachten en machten die er zijn. Dat hij ook daar in een wereld die gesloten is voor het evangelie, tegelijk ook als de Bijbel er niet kan komen, zelf ook mensen aanspreekt, ook in dromen. En we horen dus bij herhaling ook woorden in deze Esther. Eindelijk, zij woont nu buiten Pakistan. Een boek overgeschreven, een aangrijpend boek. U moet er maar eens over lezen. Misschien staat het in de folie en de krantje, wat ook de stichting, de Ondergrondse Kerk, maar ook de andere organisaties. En zoek er maar eens naar van Paulus' bekeringen in deze tijd. De Heer Jezus laat nog steeds zien dat hij de machtigste is. En dat hij mensen kan veranderen van mensen die erop uit zijn om anderen te doden, vervolgers. Kan hij maken tot volgelingen. Dus ook in dat leven van Paulus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik snap heel goed dat wij in ons leven misschien best ook wel graag zo'n Paulusbekering willen. Dat je op een bepaald moment ook het licht ziet schijnen en dat je zegt, dan ga ik ook geloven. Maar toch is deze geschiedenis en ook dat verhaal van Sakira is niet een verhaal om als het ware ook maar te verlangen naar dat plotselinge verschijnen van de Heer Jezus in je leven op zo'n Paulus manier. Maar ik wil graag met u en met jou vanmorgen stilstaan bij het wezenlijke van bekering. Het gaat niet om het sensationele. Het gaat niet dat je kan vertellen dat je een droom hebt gedroomd, een visioen hebt gezien. En de Heer Jezus kan dat doen, hij kan krachtdadig inbreken in het leven van mensen. Maar ten diepste gaat het daar niet om, maar het gaat om het wezenlijke van bekering. En aan de hand van die geschiedenis van Paulus staan we daarbij stil. En we staan stil bij drie punten als het gaat over die bekering van Paulus. Allereerst staan we stil bij de val die hij maakt. In de tweede plaats staan we stil bij de opstanding, dat hij mag opstaan in een nieuw leven. En in de derde plaats staan we ook stil bij de consequenties van dat nieuwe leven. Val, opstanding en ook de consequenties van een leven van Jezus volgen. Gemeente, allereerst de val. Had Simeon dat niet al geprofeteerd toen de Heer Jezus geboren werd? In die tijd had hij toch gezegd, wie zou de Heer Jezus zijn? Wie zou hij worden? Deze zal zijn tot een val en een opstanding van velen in Israël, maar ook van velen, ook later over de wereld. Hoort u dit? Deze is bestemd om te zijn tot een val en een opstanding van velen. Paulus hier nog, maakt dat letterlijk mee. Paulus is op weg naar Damascus. Hij is op weg om de gemeente van de Heer Jezus Christus te vervolgen. En hij denkt dat hij goed bezig is. Maar hij is juist op de verkeerde weg bezig. En onderweg naar die Damascus, onderweg met die eigen wil, hè, om de gemeente van God te vervolgen, verschijnt de Heer Jezus Christus aan hem. En hij hoort een stem en hij ziet een groot licht. En Paulus die valt letterlijk op de grond. Wij maken er vaak van, hij zat hoog te paard en hij kwam uiteindelijk laag op de grond. Is u opgevallen dat we in dit Bijbelgedeelte helemaal niet lezen over een paard? En we kunnen soms wel eens te veel dingen erin lezen. Het is ook niet zo belangrijk. Maar ik las fariseeën waren helemaal niet gewend om met de paard te reizen. Die gingen echt gewoon met eigen voeten weg. Die waren helemaal niet gewend om reizen of op een kameel. Maar uiteindelijk valt hij wel. Hij valt letterlijk op de aarde. Deze is gesteld tot een val en opstanding van velen. En die profetie van Simeon mogen we nu ook letterlijk tot vervulling zien in zijn leven. Paulus, hij zat misschien niet letterlijk hoog ter paard, omdat hij misschien niet op een paard zat, maar je zou wel kunnen zeggen, hij was wel zo trots. Hij dacht dat hij goed bezig was. Hij was vooral bezig met een eigen manier van God dienen en eigenlijk wel denken dat je het goed doet. Het was wel iemand die hoog te paard zat. Zelf een fariseer en onberispelijk, zei hij ook. Dus het was echt iemand die een perfect leven leefde voor het ogen van de mensen. En ook wilde vervolgen wie tegen die leer inging. Paulus, die valt op de grond. Gemeente, dat is het eerste wat bekering inhoudt. Deze is bestemd tot een val en een opstanding van velen. Deze Paulus, hij valt op de grond. En het is niet alleen letterlijk dat hij valt, maar deze Paulus die valt ook van zijn voetstuk. Hij valt als het ware als die hoge, trotse man en hij weet niet wat hem overkomt. En als hij dan ook gaat vragen wie dit is, dan hoort hij het tot zijn schrik Ik ben Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus, waarom vervolgt u mij? Gemeente, wat moet het een grote schok, een confronterende boodschap geweest zijn, hè, voor deze fariseer. Deze fariseer die kende de schrift door en door. Hè? Hij was helemaal bekend met de Bijbel. En ik weet niet of u een bekend Bijbelgedeelte dit erin hoort, maar hij heeft dat zeker gehoord. De Heer Jezus die noemt hem eigenlijk bij zijn Hebreeuwse naam. Hij heette Saulus. Maar de Heer Jezus die zegt, Saul, Saul. Waarom vervolgt u mij? En juist ook als kenner van de schrift wist hij door en door dat dat ook een gedeelte is uit het Oude Testament. We mogen denken aan die periode van Davids leven. Waarin we koning Saul aan het werk zien. Koning Saul die het niet uit kan staan dat David de gezalfde van de Heere is. En dat hij erop uit is om David te doden. Maar dan dat David op een bepaald moment ook zegt. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? David de gezalfde van de Heere. En door dit woord uit de mond van de Heer Jezus te horen. Een schriftgeleerde die de schriften zo goed kent. Hoort hij eigenlijk, ik ben die Saul die door haat verblind en bezig is, terwijl ik denk eigenlijk goed te doen, tegen het werk van God in te gaan, zoals Saul dat ook deed, tegen het werk van God in te gaan. En zo valt hij inderdaad helemaal op de grond. Zijn leven en wat hij dacht voor te stellen, het opeens is het hem tot schade en schande geworden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, als we bij dit eerste punt stilstaan, is dit punt ook voor u een boodschap die u kent in uw leven. Broeders en zusters, u die ook in uw leven mag zeggen dat u de Heer Jezus mag kennen, dat u mag zeggen dat u wederom geboren bent. Als u dat niet kent, we worden weer meegenomen wat nu werkelijk wederom geboren zijn inhoudt, wat bekering inhoudt. Bekering is in de eerste plaats ook die val meemaken die Paulus meemaakt. En laat het maar eens even goed dalen. Laat het maar eens even goed landen. Bekering is in de eerste plaats niet meer worden. Dat denk ik wel eens, hè? Dat hoor ik ook wel eens soms bij jongeren. Maar ik doe pas belijdenis als ik mijn leven op orde heb, als ik bekeerd ben, dominee. Maar nu eet ik nog een beetje van twee walletjes. Dat wordt soms eerlijk gezegd, soms hoor ik dat er gewoon door alles heen. Maar ik moet eerst mijn leven op orde hebben. Mijn leven moet bekeerd worden. Maar waar begint nou de bekering van Paulus mee? Begint dat dan met eerst zijn leven op orde maken? Begint dat nieuwe leven met er moet eerst iets bijkomen. Er moet eerst iets bij mij erbij komen. Ik moet nog vromer worden. Ik moet meer bidden. Ik moet meer trouwer in de kerk zijn. Ik moet minder drinken als ik uitga. Dat lees ik helemaal niet. Maar wat we hier horen zijn juist dingen die eraf gaan. Paulus die moet vallen. En gemeente, zo is dat ook met de bekering tot God. De bekering tot God begint inderdaad met vallen voor de Here. Dat de confronterende boodschap van de Here ons, inderdaad mensen die vaak ook met onze eigen reisjes, met ons eigen leven bezig zijn, ook met op weg naar Damascus. Het is ook een beeld van een mens die vooral ook zijn eigen leven leeft. En eigenlijk wel denkt dat hij nog niet zo verkeerd bezig is. Dat hij eigenlijk wel denkt, God is wel trots op mij. En ik ben misschien nooit wild geweest in mijn leven. Ik ben altijd met trouw in de kerk. En ik geef mijn gaven goed. En voor je het weet zit je ook zo hoog te paard. En je kijkt neer op de mensen die op bed liggen nu. De mensen die misschien met Pinksteren hele andere dingen gingen doen dan naar de kerk. U hebt twee diensten bijgewoond. En voordat je het weet, word je zo'n Paulus en zit je hoog te paard. Maar dan hoor je vanmorgen opnieuw, als je het nog niet eerder hebt geleerd, dat bekering, en als de Heer Jezus in je leven komt, dat dat in de eerste plaats een confronterende boodschap is. En Paulus, die wilde dat niet zijn. Wat wilde hij niet zijn? Hij wilde niet een zondaar zijn in de ogen van God. Hij wilde geen zondaar zijn in de ogen van de Heer Jezus. En daarom moest hij vallen, er moest wat af bij hem, zijn trots. Hè, zijn geloofsdrang, zijn eigen geloofsdrang om de Heere te dienen. Maar hij moest zich helemaal leren overgeven, eigenlijk dat hij een zondaar is voor Gods ogen. Gemeente, ik hoop dat u deze boodschap ook goed ter oren neemt. De boodschap van de Heer Jezus is ook in de kerk een confronterende. Steeds weer horen we de boodschap van de Heer Jezus van geloof het evangelie en bekeer je. En het is een boodschap die je ook dikwijls je kan aanspreken, dat je ook ontdekt van als het licht van de Heer Jezus gaat schijnen, ook in de kerk over mijn levensweg, of als ik mijn dagboekje lees, hoe vaak ontdek ik dan inderdaad wie ik ben, als je hem echt dat licht ook toelaat. Dan ontdek je toch van de Heer Jezus, die wil niet dat jij je meer oppoetst, maar dat je toegeeft. Dat je hem nodig hebt als zaligmaker. Dat is de eerste stap. Maar dat is een stap van inderdaad je knieën buigen. En dat is het wezenlijke, gemeente. Het wezenlijke is niet dat wij een groot licht zien, dat we een droom dromen, dat op een bepaald moment ook een bepaalde bijbeltekstje te pakken heeft. Maar het wezenlijke, of het nou een plotseling gebeuren is bij Paulus of Sakira, of als het nou een geleidelijke weg is met Timotheus. Timotheus heeft nergens kunnen aanwijzen. Daar zag ik het licht van de Here. Maar beide zullen ze zeggen, het wezenlijke is dat we allebei klein werden voor de Here. Dat we allebei, als het ware, inderdaad gingen buigen. En misschien zeg je nou, ik moet helemaal plat buigen. Als een neerliggen van verootmoediging kom je in de Bijbel tegen, plat op de grond. Ik ken dat en ik hoop dat u dat ook kent. En dan zeg ik niet om vroom te zijn, maar dat je zegt van wie ben ik nou, Here? Soms wil ik me wel zo klein maken, dan is buigen nog te groot. En dan lig je maar zo plat en o Here, wees mij genadig. O Here, ik wil van genade leven. En zo, dat is het wezenlijke. Hè? De eerste stap ook van bekering die we ook in dit leven zien. En Paulus zit daar in een bepaald moment zelfs 3 dagen in. Hè? 3 dagen. Hij valt op de grond. Maar ook als hij dan weer opstaat, dan is het eigenlijk nog geen echte opstanding. Want dan gaat hij blind, hè, wordt hij meegenomen, hij kan niks zien. En 3 dagen verkeert hij eigenlijk in een soort doodse periode, zou je kunnen zeggen. Hij at niet en hij was aan het vasten. En daarin zien we als het ware dat hij aan het wachten was. 3 dagen gevallen, wij die de Bijbel kennen, mogen gaan hopen dat er iets gaat gebeuren. En dan gaan we ook naar het tweede. Het eerste is dus vallen. Om het klassiek gezegd maar te zeggen tegen de mensen die misschien dat meer gewend zijn. Je zou kunnen zeggen, het eerste wat we nu belicht hebben is de ellende. De ellende zoals we ook in de Heidelbergse catechismus tegenkomen. Maar het tweede is dat deze Saulus gelijk aan het begin, als de Heer Jezus ook in zijn leven verschijnt, niet alleen maar door de Heer Jezus, ja, met eerbied gezegd, gekleineerd wordt. Van, nou ga jij maar eens eventjes inderdaad, trotse Paulus, ga jij maar eens even klein worden. En dat de Heer Jezus dan op een bepaald moment weer weggaat. Dat hij er een vreugde in heeft om iemand te kleineren of zo. Vanaf het eerste moment zien we ook de betrokkenheid en de liefde van de Heer Jezus voor deze vervolger. Want hij zegt tegelijk tegen deze Paulus dat hij wil dat hij opstaat. Sta op. En ik wil dat je zult gaan naar een plek, hè, naar de rechte straat, en dat je daar ook een broeder zult ontmoeten, dat je daar Ananias zult ontmoeten. En hij zal ook vertellen, hè, wat ik ook voor jou in petto heb. Hij zal je ook verder daarin voorlichten. Vanaf het eerste moment is de Heer Jezus erop uit, niet alleen om hem tot de val te brengen, maar ook om hem te brengen tot een opstanding in zijn leven. Gemeente, was dat geweldig, is dat niet? Dat als de Heer Jezus ook spreekt, ook in het leven van ons, ook in het leven van gelovigen persoonlijk, ook in de kerk, dat het inderdaad een confronterende boodschap kan zijn, maar het is een heilzame boodschap vanuit het hart van onze Heiland. En dat het altijd de bedoeling is om tegelijk ook nog verder te spreken. En dat de Heer Jezus ook in dit gedeelte naar Paulus ook vol genade en waarheid is. Dat hij tegelijk ook tegen hem zegt van sta op, Paulus. Sta op, er is een nieuw leven ook voor jou in petto. Ik wil inderdaad dat jij leert leven van mijn genade. Maar Paulus, je zult nog leren dat ik uiteindelijk jou zo zal bezielen. Ik zal zo met mijn opstandingskracht in jou komen wonen, dat je van mij gaat getuigen. En dat is wat Paulus gaat meemaken in zijn leven. Hij gaat naar die plek waar de Heer Jezus heeft gezegd, waar hij zal komen tot een ontmoeting met Ananias. En als die ontmoeting dan plaatsvindt, en Ananias ook zo Paulus mag zegenen, dan gebeurt dat bijzondere, dat hij weer mag zien. En dan gebeurt dat bijzondere, dat de Heilige Geest over hem komt. Dat de Heilige Geest op Paulus gaat bezielen. En die Heilige Geest is niets anders dan de opstandingskracht van de Heer Jezus. Dat is de Geest van de Heer Jezus. Dat is het tweede wat ook bekering doet. Het tweede, klassiek gezegd, is inderdaad die verlossing die de Heer Jezus ook geeft. En niet alleen maar met woorden, maar ook met de kracht van zijn geest ook iemand doet opstaan in een nieuw leven. En het mooie is dat dat ook anno 2022 gebeurt. Dat we dezelfde Heer Jezus hebben als toen. Dezelfde die ook die bekering bewerkt in het leven van u en van jou en van mij. En dat we dat gelukkig niet uit onze eigen tenen moeten halen, dat neervallen. En dan zeg je van, nou, dat is zo'n confronterende boodschap. Nou, daar is al de Heilige met wie ik ben, met al mijn kracht. Dat snap ik heel goed. Maar wat mooie in dit Bijbelgedeelte is, dat de Heer Jezus in dit Bijbelgedeelte laat zien dat ook die opstanding er is dankzij hem. Deze is gesteld tot een val en opstanding van velen. Ook die opstanding is niet wat in de eerste plaats door ons gerealiseerd hoeft te worden zonder de Heer Jezus, maar het is iets wat de Heer Jezus schenkt, want zijn geest gaat in ons werken. Een voorbeeld om dat uit te leggen, ook voor de jonge mensen in de kerk. Ik weet niet wie op dit moment de beste voetballer is. Ik hoorde, afgelopen dagen was weer een of andere voetballer voor 80 miljoen gekocht. Hij is nu een grote naam, maar ik denk dat we nog steeds Messi een grote naam kunnen noemen, toch? Hij is nog steeds aan het voetballen bij Juventus, toch? Nu, op dit moment. Jarenlang bij Barcelona. Nee, Juventus is het niet. Een Engelse club. En dat is Barcelona, Juventus en nu? Franse club. Olympique. Ah, dat is hem. Helemaal goed. Maar nog steeds een grote ster, of niet? Hè? En kan het verschil maken, net zoals Ronaldo. Ronaldo was Juventus, hè? Die was? Ja, precies. Die haal ik door elkaar. Daarom. Kijk, de dominee heeft meer verstand van de theologie. Al vond ik voetbal wel heel leuk om te doen. Maar stel je nou eens voor dat je net zo goed zou willen voetballen als Messi. Hè? En dan, dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. Als je nou net zo goed zou willen voetballen als Messi. Ja, kan dat dan? Er zijn jongens, ik weet wel dat wij vroeger voetbalden. Dan wilden we ook op Johan Cruijff lijken. Dan zeg ik, ben Johan Cruijff. En dat is nu ook vast van dat je zegt, ik ben Messi, ik ben Ronaldo. Maar ja, ik bakte daar natuurlijk niet zoveel van. Maar als ik nou net zo goed zou willen worden als Messi. Ja, wat zou dan moeten gebeuren? Dat zou me nooit lukken uit mezelf. Dat lukt niet, daar heb ik niet talent voor. Maar dan zou het dus nodig zijn, ja, dan ga ik iets noemen, wat hem niet kan. Dan zou ik eigenlijk zijn hersenen moeten hebben, hè, want hij heeft goed inzicht. Ik zou eigenlijk ook zijn hart voor voetbal moeten hebben. Ik zou eigenlijk ook, zijn geest zou in mij moeten. Ik zou zijn voetbalkwaliteiten moeten hebben. En dan, als dat allemaal zou kunnen, nou, dan zou dat misschien lukken. Niet meer met mijn lijf, als je 50 bent geweest. Maar dat is wel een mooi voorbeeld van onze Messias. Wij hebben een Messias. En die Messias, die vraagt van ons, inderdaad, van leef van mijn genade. Stop nou door te denken dat je zonder me kan, ik wil je zalig maken wezen, en geef je daar nou aan over. Je hoeft je niet op te poetsen, hebben we net gehoord. Hij zegt je eerlijk de waarheid, maar dan tegelijk gaat hij ook zo'n mooie boodschap vertellen, zegt hij, maar ik zal jou doen opstaan in een nieuw leven. Maar dat nieuwe leven, dat zul je niet uit je eigen tenen hoeven halen, maar ik zal ervoor zorgen dat mijn vuur in jou zal branden, mijn wind in jou zal waaien. Ik zal ervoor zorgen dat jij gewoon van binnenuit verandert. En dan gaat de Messias van ons, de Heer Jezus Christus, en we hebben de afgelopen Pinkster ook over gehoord, dat hij die geest ook wil geven aan hen die hem daarom vragen. Dat is het gebed dat de Heer Jezus altijd verhoort, weet u nog? Indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen. En dan komt dat nieuwe leven. En dat zien we dus ook in het leven van Paulus. Dan ben je dan geen zondaar meer, dominee? Jazeker wel. Paulus ook, dat zegt hij ook. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Ik heb een verlangen om God te dienen, maar ik merk ook dat oude leven, nou, dat merk ik ook zo vaak. Zou ik zo graag weg willen hebben, dat oude leven. Het zit me soms zo in de weg als dominee. En dan denk ik van, nou, wat heerlijk om straks ook bij de Here te zijn. Als mijn moeder vorige week overleed en we dat in vertrouwen ook overgeven in de handen van de Here, en dan zeg je van, Here, wat fijn dat strijd voorbij mag zijn, ook alle twijfel voorbij mag zijn, maar ook dat klein geloof. En dat hemel zo mooi maakt, dat weg is. Maar tegelijk laat dat wel zien dat er een nieuwe kracht in je gekomen is. Waardoor je inderdaad een verdriet hebt over je zonde. Waardoor je een verlangen hebt om naar Gods geboden te leven. En dat is opstaan in een nieuw leven. En dat is eigenlijk het tweede wat wij hier horen, hè, wat bij bekering hoort. Ook dankzij de Heer Jezus. En daar zijn we geen stokken en blokken in. Maar hij is wel die het doet. En hij roept ons wel om daarin mee te gaan. Om daarop te geloven, aan dat woordje over te geven. Maar geef je over, hè, aan die werkzaamheid van de Heer Jezus. Als hij ook jou vandaag aanspreekt. En dat doet hij allemaal. Hij spreekt u en jou allemaal aan. Geloof. En bekeer je, zegt de Heer Jezus. Ja, jij Anita. Jij Wim. En hoe u ook heet. Volg mij. Mijn kind. En kom achter mij aan. En stop met die eigen weg van Damascus te gaan. Je denkt misschien dat een weg is die begaanbaar is. Maar ten diepste is het een weg zonder mij. Wellicht kan dat een boodschap zijn die naar u klinkt. En dan die derde. Deze Paulus die zo ook de ellende heeft gekend van zijn leven. Die ook mag opstaan in een nieuw leven. Die de verlossing mag ervaren dat Christus met zijn levenskracht in hem gaat wonen en werken. Deze Paulus die mag op een bepaald moment ook echt komen tot een nieuw leven. Dat is ook de opdracht van Ananias. Die moet hij geven dat hij zijn getuige zal worden. Dat hij de naam van de Heer Jezus Christus zal verkondigen. Hè, op het rond van de wereld. En dat hij zo ook ingeschakeld zal worden. Om ook zijn getuige te zijn. Maar tegelijk klinkt ook heel duidelijk, ook in Paulus' leven, dat zal jou in je leven tot vreugde zijn. In de zin van, Paulus, je bent nu iemand die het ware leven hebt ontmoet. Je bent begeestigd door de Heilige Geest. Je mag leven ook met de vrede van Christus in je hart. De Heere heeft je ziel wel gedaan. Maar tegelijk zul je ook in je leven, Paulus, lijden tegenkomen. Je zult leren wat het betekent om ook te lijden voor mijn naam. Je zult leren wat het ook inhoudt om mij te volgen. Kort geleden, nog niet heel lang geleden, hebben we ook hier in de belijdenisdienst van Henrique en ook van de anderen daarbij stilgestaan. Ik hoef die preek niet te herhalen. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Weet je nog? Opnieuw ook in deze boodschap van Paulus zien we dat de Heer Jezus volgen. Niet alleen voor Paulus dat betekent, maar ook voor ons. En voor sommigen op een hele diepe manier. En zo zien we dat Paulus dus tot een vervolger van de kerk van de Heer Jezus Christus, tot een volgeling wordt van de Heer Jezus Christus en uiteindelijk ook zelf een vervolgde wordt. Als er één in de Bijbel ook veel heeft geleden, de Heer Jezus het meest. Hè, op een hele diepe manier, nog anders zo, anders nog dan Paulus. Maar Paulus' leven, met alles wat hij heeft meegemaakt, op een bepaald moment dan somt hij het allemaal op. Wat een lijden heeft deze broeder omwille van het geloof meegemaakt. Maar de Heer Jezus, door die Ananias heen, hè, die maakt Paulus daarvoor klaar. Kijk er niet van op, Paulus, als jij in je leven ook zo met lijden te maken krijgt. Het is eigenlijk een kenmerk van jouw ware geloof. Paulus, dat betekent dat jij het waard bent. Dat jij het waard bent om te lijden voor de naam van de Heer Jezus Christus. Gemeente, laatste punt was dit, hè? Dat leven in dankbaarheid achter de Heer Jezus aan. Dat is een leven inderdaad met die vreugde. Hij heeft mijn ziel wel gedaan, maar in deze wereld is dat ook verdrukking lijden. Maar wat mogen we nou vanuit dit gedeelte leren? Dat we in die strijd van het geloof de Heer Jezus achter ons hebben staan. En dat de Heer Jezus meeleidt. Met degene die lijden omwille van zijn naam. Is het voor u ook, en voor jou en voor mij was het in ieder geval weer een eye-opener. Ik heb het natuurlijk al vaker gelezen. Maar als deze Saulus de gemeente aan het vervolgen is, dan zegt de Heer Jezus, waarom vervolg jij mij? De vervolgde kerk, die op dit moment ook moet lijden, daar waar vervolging het meest kost, dat is niets anders dan het lijden van de Heer Jezus zelf. Het is het woeden van de boze tegen de Heer Jezus, die de Heer Jezus niet kan verdragen. En de Heer Jezus beschouwt dat als lijden dat hem wordt aangedaan. Maar wat we van dit gedeelte ook kunnen leren, is dat de Heer Jezus de sterkste is. Dat het hem niet uit de hand loopt. En dat hij inderdaad, vervolgens als Saulus, maar ook Sakira, die door middel van een zelfmoordmissie christenen en joden wilde doden, kan veranderen. En dikwijls loopt dat ook anders. We zien ook het woede van de boze, maar die verhalen laten wel zien de macht van de Heer Jezus en dat hij regeert en dat hij de sterkste is. Maar als derde zou ik van dit Bijbelgedeelte ook willen leren ten aanzien van de vervolgde kerk, dat de Heer Jezus oog heeft voor de vervolger. Dat is ook wel eens goed om te horen. Als we zometeen ook bidden voor de vervolgde kerk, dan bidden we voor zij die vervolgd worden, die het meeste moeten lijden. Maar valt me op dat de Heer Jezus blijkbaar hart heeft voor de vervolger, voor de vervolgden. Wat jullie hun aandoen, dat doe je mij aan, dat is mijn pijn. Maar de Heer Jezus heeft genade voor de vervolger. En dat zou het ook goed zijn om ook zelf ook die levenshouding aan te nemen. Op de zondag voor de vervolgde kerk ook te bidden voor vervolgers. Zo'n Sakira die tot geloof komt. Zou het niet komen door het gebed ook van velen? Misschien wel die betrokken zijn bij Open Doors? Of bij Stichting de Ondergrondse Kerk? Of Hulpvervolgde Kerk? Of Vredestiemen? Het gebed in een gemeente? De Heer Jezus leert het ons in ieder geval. Maar gemeente, tot slot, het is voor ons ook een boodschap. Deze vervolger wordt ingeschakeld om een pilaar te worden in het Koninkrijk van God. Hoe gaan wij ermee om? Met mensen die ons heel veel verdriet en pijn hebben aangedaan. De Heer Jezus die herstelt hun positie en hij geeft ze een plek in Gods kerk. Ananias heeft heel veel moeite mee. Gaat dit wel goed? Later ook. Moet Barnabas ook zijn moeite doen om Paulus toch weer met de discipelen samen te brengen? Ik snap het. Maar dat zit ook in ons. Maar als de Heer Jezus iemand een nieuw begin gunt. Als de Heer Jezus iemand zo'n belangrijke taak geeft. Gemeente, laten wij ook in ons leven echt ook bidden. Als het daar ons aan ontbreekt. O Heere, geef ons liefde. Geef ons liefde voor de vervolgden, maar ook voor de vervolgers. Dat ze mogen worden, Heere, tot van vervolgers tot volgelingen. Heere, opdat u mag tonen dat u de machtigste bent. Amen. We willen samen opnieuw zingen dat lied over Saulus. Dat is lied 569 en nu vers 4 en 6. Lied 569 vers 4 en 6. Gemeente, laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Heere van hemel en aarde. Wij komen tot u in het gebed, Heere, voor deze dienst die we uit uw hand mochten ontvangen. Wij danken u voor uw genade en waarheid. U getoond hebt in de doop van Salome, Adriana, Kortleven. De vrede, Heere, die u wil geven en waarin u de eerste bent. En tegelijk, Heere, wilt u daarop ook antwoord hebben. En wij danken u, Heere, dat we ook in de verkondiging ook weer mochten horen, Heere, wat nu werkelijk bekering is. En dat de doop dat ook uitbeeldt, val en opstanding. Dat we kopje ondergaan. Dat er iets af moet. Die eigen trots, die eigen dunk. Denken dat we toch zonder de zaligmaker kunnen, kopje onder. Tot val en opstanding, maar ook mogen opstaan in een nieuw leven. Dank u dat die geschiedenis van Paulus, waarin dat letterlijk gebeurt, ook voor ons een heerlijke boodschap van evangelie inhoudt. En dat we het elke keer ook weer mogen zien. Heren, als we een doop meemaken, wat was het voor Paulus, heren, een bijzonder gebeuren toen hij die doop meemaakte. Dat er eigenlijk toen gesymboliseerd werd wat hij net had meegemaakt. Opstaan in een nieuw leven, in de kracht van u. Heer, ik wil u zo bidden of u dat ook wil geven aan de kleine Salome, maar ook aan David en Henrike, kort leven, dat ze ook zo hun kindje mogen voorgaan in de dienst van u, dat zij hun vertrouwen mogen stellen op u en ook in de strijd van het leven zich ook gesteund mogen weten door u en door de broeders en zusters om hen heen, maar ook hun familie. Dank u wel, heren, voor het hoogtepunt in het leven van hen, maar ook in het leven van ons als christelijke gemeente. En willen u bidden, heren, of u ook het zo wil maken dat het woord dat mocht klinken, dat dat vrucht mag dragen in ons leven. Heren, tot stilzetten van ons leven, maar ook tot bemoediging van ons leven. En heren, wij willen u bidden of u in het bijzonder ook wilt zijn bij die groep die ook in dat spoor van Paulus enorm moeten lijden omwille van het geloof. Heren, ontferm u, heren, over onze broeders en zusters, daar waar geloven het meest kost. Heren, in die delen van de wereld, daar waar lijden daadwerkelijk kan betekenen, marteling of sterven, het martelaarschap. Maar ook, heren, daar waar het betekent, ook in onze wereld, dat als iemand zijn promotie misloopt, omdat hij heel veel aan dat levende woord van u, zijn leven door de geest van de Heer Jezus Christus anders is, ook in zijn omgang en ook in zijn levensinvulling en waar hij of zij ook voor gaat in het leven. We willen u bidden, heren, voor de vervolgers. Dank u, heren, dat er ook vele verhalen te lezen zijn op die, vanuit die organisaties, vanuit het veld. Dat er ook mensen door u worden ingewonnen en vervolgens worden ingeschakeld, heren. En zij kunnen in het bijzonder ook daar weer hun meerwaarde ook geven, omdat zij die taal, die cultuur kennen. En zegen hen ook als zij de wereld rondreizen of boeken schrijven om daar ook werkend en biddend ook op betrokken te zijn met de kerk. Ook daar waar geloof het meeste kost. Maar wilt u ook nu nog ook vervolgens stilzetten en net zoals Paulus inschakelen, heren, voor uw dienst. Heren, zegen ook de organisaties die vanuit ons land zich daarvoor inzetten. Hun namen zijn genoemd. We mogen onze gaven daar ook voor geven. Dat we ook zo mogen geven. Dat we mogen bidden. Maar ook, heren, maak ons ook bereid om ook uw roepstem te horen als u ons ook roept om te gaan. En niet te snel dat ook weg te schuiven naar anderen. Maar heren, roep ook mensen, zoals u ook Paulus riep, om een weg te gaan waarvan hij dacht dat hij die ook nooit zou gaan. Wij willen u bidden, heren, voor de zieken in de gemeente. Dan denken we aan mevrouw Hommerson van Lavieren, mevrouw Tak van Lavieren, maar ook mevrouw Verhoef van Lavieren, mevrouw van der Wal van den Berg en de heer Erensperger. Heren, wij willen u bidden of u ook aan hen het licht van de Heer Jezus Christus wil laten opgaan. Ook in de moeilijkheden, in de donkerheid, in de zorgen die er kunnen zijn. We willen u ook bidden voor anderen daar waar ziekte chronisch is, waar ziekte ook echt aanwezig is. Heren, geeft u nog de tijd, heren, ook om te leven. Geef ons de tijd om u te dienen. Maar tegelijk, heren, ook als ziekte helemaal geen rol speelt in ons leven. Dat we beseffen, heren, dat wat we nu misschien zo vast lijken te hebben, dat dat zeer kwetsbaar is. Dat we daar niet op moeten bouwen. Maar dat het bij ons allen een keer omvalt. En wat is dan werkelijk, heren, de rots waarop wij bouwen. Dat de rots der eeuwen, Heer Jezus Christus, ons houvast mag zijn. En wij ook door die stormen heen, ook door hem bewaard mogen worden. En eenmaal, heren, in dat koninkrijk van u, in het echte leven, een plek mogen innemen. Heren, wij willen u zo bidden voor de rouwdragende familie Baars, die afgelopen week ook bij het graf stonden, in het begraven van Edwin. Heren, wilt u hen troosten en nabij zijn. Heren, wij komen tot u om u te danken voor de jongeren die geslaagd zijn. Een heleboel mooie berichten gekregen. Dank u wel, Heere God, dat zij ook dwars door al die coronajaren heen nu hun diploma mogen hebben. Wilt u hen nabij zijn, ook in het nieuwe traject wat voor hen ligt. En dank u, Heren, dat ook een hele groep jongeren dit weekend op kamp mogen zijn in België. En wat is dat heerlijk als je je diploma op zak hebt. Heren, dat ze ook even echt mogen genieten van de rust, de gezelligheid met elkaar, maar ook de verdieping rondom uw woord. Heren, wilt u hen ook allen, de jongeren en de leiding, ook weer veilig thuis brengen. Wij willen u bidden, Heren, voor degenen die nog niet geslaagd zijn, die in afwachting zijn van een herexamen. Heren, u weet de teleurstellingen die er ook kunnen zijn, wilt u helpen kracht geven, wijsheid, om uiteindelijk ook dat diploma te halen en ook dat zij ook weer hun leerweg mogen vervolgen. Levende God, zo leggen we al deze gebeden voor u neer, biddend of u ze wilt verhoren. Als wij het u bidden in de vergeving van al onze zonden, natuurlijk, Heren, niet willen vergeten om te bidden voor Oekraïne. Als we zometeen naar een Oekraïens lied gaan luisteren. Heren, ontferm u, Heren, over de Oekraïners. Ontferm u ook over de Russische gezinnen, daar waar oorlogsleed aanwezig is, daar waar pijn is. O levende God, wilt u vrede geven, maar in het bijzonder ook bij de Oekraïners in ons midden. Wilt u hen troosten, Heren, en dat wij als broeders en zusters rondom hen mogen staan. We kunnen geen mensen vervangen, maar Heren, dat we wel in liefde rondom hen mogen staan en zij deze tijd ook nooit zullen vergeten als een moeilijke tijd, een tijd van loutering ongetwijfeld. Maar waarin u er ook krachtig was, ook door mensen heen. Levende God, verhoor onze gebeden, aanvaard onze dank. In de vergeving van onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. En met die ziel van Saulus. It is well with my soul. Een Pishna Oekraïns koju. Gaan we nu samen naar luisteren. En daarna hebt u gelegenheid om uw gaven te geven, voordat we ook het slotlied zingen. En het slotlied is Psalm 116 en daarvan vers 4 en 8. Dus nu eerst een Oekraïense lied op de video. Daarna dus het geven van onze gaven. Dat mag straks natuurlijk bij de uitgang, maar daar is zometeen aandacht voor. En de gaven zijn bestemd voor Open Doors, de eerste, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.
So, saber que Jesús.
Gemeente, ga dan allen heen in vrede deze week in. U mag zometeen de doophouders een hand schudden of gewoon een hand op de borst groeten. Die mogelijkheid bestaat, maar daarna gaan we weer de eigen huizen in, de eigen week in, de zondag in. Doe dat onder de zegen van God, ook vanavond opnieuw in dienst om het woord van God te horen. Doe dat onder de zegen van God om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.